Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij Psalm 27, vers 3. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Psalm 27, vers 3. Gods heilig woord zal ons een gedeelte worden gelezen uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze, tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. Efeze 2, vers 1 tot en met 10. Maar vooraf stellen we ons onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Het eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: gij zult de naam des Heere uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heere uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het 5e gebod: eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het 6e gebod: gij zult niet doodslaan. Het 7e gebod: gij zult niet echt breken. Het 8e gebod: gij zult niet stelen. Het 9e gebod: gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het 10e gebod: gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen we nu Efeze 2, vers 1 tot 10. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onze vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit te werken, opdat niemand roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen.
Psalm 89, vers 1, 3 en 8. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen, uw waarheid te allen tijd vermelden door mijn reen. Vers 3. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. En vers 8, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Psalm 89, vers 1, 3 en 8, er wordt gecollecteerd voor Diaconie, Kerk en Kerkbouwfonds.
Thank you.
gemeente, we willen Gods woord preken uit het ons gelezen schriftgedeelte. De brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze, tweede hoofdstuk, de versen 4 en 5. Efeze 2, vers 4 en 5. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. Paaswonder in het leven van de Efeziërs. Paaswonder in het leven van de Efeziërs. Waarom? Paaswonder, jongens en meisjes. Het is Pasen geweest. Een paar weken geleden hebben we daaraan gedacht dat de Heere Jezus uit het graf is opgestaan. Dat was het paaswonder. Maar nu moet er ook een paaswonder gebeuren in ons hart. Omdat de Heere Jezus is opgestaan uit de doden, kan ons dode hart, dood door de misdaden en de zonden, levend gemaakt worden. En daar gaat het over. Want we lezen hier, Lee heeft ons levend gemaakt. Dat is het paaswonder in het leven van de Efeziërs. De bron van dit wonder, vers 4. Maar God die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft. Ten tweede de omschrijving van dit wonder, vers 5a, ook toen wij dood waren door de misdaden heeft ons levend gemaakt met Christus. En de belijdenis van dit wonder, vers 5b, uit genade zijt gij zalig geworden. Dus paaswonder in het leven van de Efeziërs. De bron van dit wonder, de omschrijving van dit wonder en de belijdenis van dit wonder. Het is de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze. Paulus is er eerst heel kort geweest in Efeze. Efeze ligt in het zuidwesten van Klein-Azië, het tegenwoordige Turkije. En toen is hij aan het einde van de tweede zendingsreis daar heel kort geweest. En we lezen in Handelingen 18 dat hij zegt, ik zal tot u wederkeren zo God wil. En dat wilde de Heere, dat was zijn wil, dat was zijn welbehagen dat Paulus naar Efeze is gegaan. En tijdens de derde zendingsreis heeft hij daar wel zo'n 3 jaar in Efeze gewerkt. En dat is voor de begrippen van de apostel Paulus heel lang geweest. Van 53 tot 56 werkte hij, arbeidde hij in de gemeente van Efeze. Hij heeft de gemeente daar eigenlijk gesticht. En we lezen dat in Handelingen 19. En we hebben daar vorig jaar bij stilgestaan. En nu schrijft hij een brief. Dan is het jaar 60, 62 na Christus, 5 jaar na zijn vertrek uit de gemeente. En hij schrijft die brief vanuit Rome. Het is een van de zogenoemde gevangenschapsbrieven. En die brief, die valt in 2 delen uiteen. Efeze heeft 6 hoofdstukken, de brief heeft 6 hoofdstukken. De eerste 3 hoofdstukken die gaan over Gods genadewerk in het hart. En de laatste 3 hoofdstukken gaan over Gods genadewerk in het leven, in de wandel. Dus eerst het hart en dan de wandel. Dat is een volgorde die is heel belangrijk. Het hart moet worden vernieuwd, ons hart moet worden vernieuwd, het moet hier van binnen worden vernieuwd. En dan komt dat ook uit in de wandel, in ons leven. En gemeente, na hoofdstuk 1, de omschrijving van de volheid van Gods genadewerk. Nu in hoofdstuk 2, de omschrijving van het wonder van Gods genadewerk. En eigenlijk is dat het paaswonder in het leven van de Efeziërs. En in die eerste 10 versen wordt dat zo rijk uitgestald. Die eerste versen van Efeze 2 worden wel genoemd de Bijbel in het klein. De Bijbel in het klein, waarom? Nou, alles waarover het in de Bijbel gaat, de kern, staat in deze 10, in deze 7 of deze 10 versen genoemd. Ellende en verlossing en dankbaarheid. Ja, dat zijn de 3 stukken die we moeten kennen. Wil het goed zijn op reis naar de eeuwigheid, gemeente? Die vinden we hier in die eerste versen van Efeze 2 heel duidelijk. Je vindt daar die 2 wegen, hè? De weg van het leven en de weg van de dood. Maar je vindt daar ook die ene naam die er onder de hemel gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. De naam van de Heere Jezus Christus. En zo, gemeente, zijn deze versen eigenlijk de Bijbel in het klein. De dood in Adam, het leven in de Heere Jezus Christus, en ook hoe God het nu uitwerkt in het zondaarshart. En deze brief wordt ook wel eens genoemd, Efezebrief, het Zwitserland van het Nieuwe Testament. Iemand die in Zwitserland geweest is, die weet dat wel. Diepe dalen, hoge bergen, verborgen bronnen, schitterende vergezichten. En dat vind je ook hier in Efeze 2. Levend gemaakt met Christus. Laten we eens zien op dat paaswonder in het leven van de Efeziërs. En dan mogen de Heere maar wat geven van zijn Heilige Geest. Want hoe zouden we deze rijke stof toch anders kunnen preken? Ik las in een preek van de oude dominee Hogerland over deze vers. En hij zegt, we zullen proberen om er iets van te stamelen. Proberen om er iets van te stamelen. Ja, je kunt je zo arm voelen bij zo'n rijke tekst. Maar de Heere geven dat we toch iets van deze tekst mogen zeggen, opdat het zou zijn tot jaloersheid als we het nog niet kennen. Maar ook tot opwas in de genade en in de kennis van dit genadewerk. De bron van dit wonder, gemeente, maar God. Dan gaat Paulus roemen, maar God, zo begint onze tekst. Maar Paulus die heeft het hier tot Gods kinderen in Efeze. Met name de heidenen, die mensen die vanuit het heidendom christen waren geworden. Want hij zegt, en u heeft hij mede levend gemaakt, daar gedood waart door de misdaden en de zonde. U heeft hij ook levend gemaakt, heidenen uit Efeze. En dan tekent hij hun eertijds. Hoe was het nu vroeger? In vers 2. En dat eertijds geldt al Gods kinderen. Of ze nu uit het Joodse volk kwamen, je zou zeggen ze waren godsdienstig, of dat ze nu uit de heidenen kwamen daar in Efeze, of ze nu Jood waren of heiden, of ze nu van afkomst Jood waren of heiden waren, ze zijn allemaal levend gemaakt, die kinderen van God, want ze waren dood door de misdaden en de zonden. En dan gaat Paulus, ja, tegenover die, je zou zeggen, die grondeloze poel van de ellende en de rampzaligheid, gaat hij zo rijk, zo diep Gods genade voor al Gods volk uitstallen. En dan zegt hij, maar God, als je nu zelf zou kunnen, als je nu naar die mensen kijkt in Efeze, daar in het zuidwesten van Klein-Azië, dan is daar toch niemand, dan is daar toch niets van te verwachten. Dan is er van een Joods iemand niets te verwachten, maar ook van een heiden niets te verwachten. Maar God, wat is de bron van dit wonder? Waar komt dat wonder vandaan? Waar komt dat nieuwe leven vandaan, jongens en meisjes? Dat komt bij God vandaan. Maar God, hij wijst naar boven. Daar ligt de oorsprong, daar ligt de bron van de zaligheid. Die zaligheid die komt van God, dat snijdt alles van de mens. radicaal af. En dat is nu Gods genade. Dat is nu de enige reden. God zelf, eenzijdig. Dat komt bij God vandaan. Vrijmachtig. Hij geeft het aan wie hij wil. Soeverein. Zo koninklijk. En anders waren die mensen doorgegaan. Doorgegaan in hun leven. In het leven naar de eeuw van deze wereld. Naar de overste van de macht der lucht. Zie het staan in vers 2 van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Dat was hun leven. Maar God deed grote dingen. En hoe deed God nu die dingen in Efeze? Hoe ging dat nu veranderen in Efeze? Omdat God zijn dienstknecht Paulus stuurde in Efeze. Lees het maar na in Handelingen 19. En kon die dienstknecht Paulus, die apostel dan wat in eigen kracht? Nee, helemaal niets. Maar Paulus was een apostel, een gezondene van Jezus Christus. En die apostel Paulus die werd door de Heere gebruikt daar in Efeze. En toen Paulus daar ging preken in Efeze, toen zijn die wonderen van genade gebeurd. Omdat de Heilige Geest het woord, de prediking van het woord, zegende. God zond Paulus. Hij liet Paulus zijn woord prediken. En dan lezen we in Handelingen 19 vers 10. En dit geschiedde 2 jaar lang. Die prediking. Alzo dat allen die in Azië woonden, dus ook in de omtrek, het woord des Heeren Jezus hoorden, bij de Joden en Grieken. En toen ging de Heere dat zo zegenen, gemeente. En dan lees je in Handelingen 19, en alzo wies het woord, het breide uit met macht en nam de overhand. Dus dat is nu wat de Heere wil gebruiken. Heel eenvoudig, geliefde gemeente. De prediking van het woord. En dan wil de Heere daar zijn dienaren voor gebruiken. Hier de dienaar Paulus. Onder Jood en onder heiden. We zitten hier met zoveel verschillende mensen. En mensen thuis. En misschien zomaar mensen die vandaag zijn aangehaakt vanmorgen bij de preek en mee zitten te luisteren. Maar wie u bent en wie jij bent, waar je ook vandaan komt op deze wereld, misschien helemaal niet uit Nederland, maar ver hier vandaan, je mag het woord horen. Dat komt tot u. Dat komt tot jou vanmorgen. En dan is het de Heilige Geest die dat in ons hart kan brengen. Ook moet brengen. Maar God, die zaligheid die komt niet van beneden, maar die komt van boven. En als Paulus daarover schrijft, dan is Paulus verwonderd. Want als er nu iets van Gods genade in je leven mag komen, dan word je heel klein voor God. Ootmoedig noemen we dat. Dan word je eigenlijk nul voor God. Niets voor God. Maar God die rijk is in barmhartigheid. Rijk zijnde in barmhartigheid. Een paar weken geleden hebben we die tekst uit Petrus overdacht. Toen 1 Petrus 1 vers 3, daar ging het ook over barmhartigheid. Hier weer, die rijk is in barmhartigheid. Dan staat er rijk in eleos. Bekende woord, bekende naam, eleos. Eleos betekent barmhartigheid. Overvloedig in barmhartigheid, kanttekening 16. Zo is de Heere rijk in barmhartigheid. Dat zijn nu die innerlijke bewegingen van de barmhartigheid onze Gods. Dat is zijn ontfermend liefdehart. Hier gaat Paulus iets schrijven over Gods hart, maar God die rijk is, overvloedig is in barmhartigheid. O, dan is God de, zeggen we wel eens, de bewegende oorzaak van de zaligheid. Wat betekent dat? Nou, laat ik het maar eenvoudig zeggen. De Heere die zet dat in beweging. Dat doet de mens niet. Wij zetten onszelf niet in beweging en we zeggen nu gaan we vandaag eens allemaal voor God kiezen. Nee, maar God die rijk is in barmhartigheid. Hij is de oorzaak. Hij werkt het naar zijn welbehagen. Maar God die rijk is in barmhartigheid. En omdat er dat liefde hart van God is, dat barmhartige hart van God is, daarom kan het ook voor verloren zondaren, als die barmhartigheid er nu toch niet was van God, dan was het voor alle mensen kwijt en verloren. Dan zien we toch iets van het Zwitserland van het Nieuwe Testament hier. Nu staan we eigenlijk aan een oever van zo'n grote zee. Eigenlijk staan we hier aan de oever van zo'n grote zee, de zee van Gods welbehagen. Die diepte, die kun je niet peilen, die is ook niet te peilen, maar God die rijk is in barmhartigheid. Dan staat erachter, door zijn grote liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft, door zijn grote liefde. O, dan gaat Paulus hier wijzen op die bron, de barmhartigheid en die door zijn grote liefde. Die liefde die is zo groot, dat is die liefde voor al Gods kinderen. Die liefde die is lang, die liefde die is ver, die liefde die is sterk. Die liefde is er van eeuwigheid tot eeuwigheid over al degenen die de Heere vrezen. Dat is die liefde waarvan de profeet Jeremia heeft gezegd, de Heere is mij verschenen van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde en daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. O kinderen des Heeren, dan kun je daar toch maar iets van stamelen, maar verwonder u over die eeuwige, die grote, die lange, die verre, die sterke liefde. Want die liefde die blijft tot in der eeuwigheid. Die verandert niet, die vermindert niet door zijn grote liefde. Dat is ook bewezen liefde. We mogen zeggen de barmhartigheid door zijn liefde. Zo staat het er ook, hè? God die rijk is in barmhartigheid door zijn liefde. Dus God bewijst die barmhartigheid door zijn liefde. En hoe heeft de Heere dat, hoe heeft God dat nu laten zien, die grote liefde, jongens en meisjes? Waaraan zie je nu die grote liefde van God? Nou, dat hij de Heere Jezus Christus, zijn geliefde Zoon, in de dood heeft overgegeven om mensen te redden. Hij heeft zijn Zoon in deze wereld gezonden en die werd gekruisigd, die is gestorven, die is begraven. En zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft tot in de dood van het kruis. Zie je die liefde, zegt Paulus. Kinderen van God in Efeze, maar ook vanmorgen, waar we ook vandaan komen, zie toch zijn grote liefde die hij bewijst in het geven van zijn Zoon. Dat is die bevestigde liefde in Christus. Zo is God de Vader de bewegende oorzaak van de zaligheid. Maar je mag zeggen, God de Zoon is de verdienende oorzaak van de zaligheid. Wat bedoel ik daar dan mee? Nou, hij heeft de zaligheid verdiend. Hij heeft die zaligheid voor al Gods kinderen van het begin van de wereld tot het einde van de wereld verdiend. Dat ligt in God, de Zoon, de verdienende oorzaak van de zaligheid. Wat een eeuwigheidsdiepte van het welbehagen. God heeft alles gegeven. God heeft zijn hemel leeg gegeven. Hij heeft zijn Zoon gegeven tot een verzoening van de zonden. Wat moest de Heere nog meer geven? Dat is toch zijn bewezen liefde? Het is ook neerbuigende liefde. We mogen volgens kanttekening 17 ook zeggen, de barmhartigheid om of vanwege zijn liefde. Dus omdat God lief heeft, daarom strekt zijn barmhartigheid zich uit naar verlorenen. Neerbuigende liefde. Dat is goddelijke onverdiende liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft. Nooit naar God gevraagd. Nooit naar God gezocht. Maar nu vraagt de Heere zelf naar die zondaren in Efeze. Die Joden, die heidenen. U heeft hij medelevend gemaakt. Waarom? God, door zijn grote barmhartigheid, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde. Daarom, onverdiende liefde. Waarom Gods kinderen wel eens zeggen, o, waarom was het toch op mij gemunt, dat gij mij kent, daar ik een vreemde ben. Och, mocht ik in die heilige gebouwen, de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid, zijn schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Is het zo vanmorgen? Mocht je zo beginnen de psalm mee te zingen vanmorgen? Heere, zou ik er vanmorgen eens iets van mogen zien? Misschien zit je thuis mee te luisteren of op een hele andere plaats. Misschien voel je je wel ver van de kerk verwijderd. Maar dat kan toch zomaar heel dichtbij komen. Want die liefelijkheid, die schone dienst, die mag zo'n luisteraar thuis ook wel eens ontvangen en aanschouwen. Dan komt die schone dienst, die liefelijkheid, dan komt dat werk van God in Christus door Gods geest zo dichtbij. Dan mag het ervaren worden, waar we dan ook zijn. In huis of misschien in het ziekenhuis of in het verzorgingshuis. Zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. En vooral als de Heere zijn volk gaat brengen in de eeuwigheid. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Je kunt er toch niet, daar kun je toch niet over uitgewonderd raken. Die woorden van vers 4, maar God, Heere, als u er toch niet was geweest, rijk in barmhartigheid, door uw grote liefde, waarmee hij ons, ja, waarmee hij mij heeft lief gehad. Dat is het wonder, de bron van dit wonder. We gaan naar het tweede punt, de omschrijving van dit wonder. Want nu staat er in vers 5a, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Dus jongens en meisjes, twee dingen onthouden. Daar staat eigenlijk dood en levend. Dat zijn twee belangrijke woorden. Eerst waren die mensen dood. En nu zijn die mensen levend. Nou, zo was het bij de Heere Jezus ook, hè? Dat weten jullie. Hij was gestorven, hij lag daar achter de steen in het graf en toen werd hij levend. En nu leeft hij eeuwig aan de rechterhand van zijn Vader. En nu kunnen dode zondaren, nu kun jij ook levend worden door Christus. En dat is het wonder, de omschrijving van dit wonder. Eerst dood, nu levend. Toen wij dood waren door de misdaden. Dat is een heel ernstig stukje. Daar staat letterlijk, zijnde doden. We zijn doden. Zo zet hoofdstuk 2 in. U heeft hij medelevend gemaakt. En dan staan die woorden schuin gedrukt. De statenvertalers die hebben die ertussen gevoegd. Maar daar staat eigenlijk, en u, ja, u was dood door de misdaden en de zonden. Dat is een algemene, absolute doodstaat. U heidenen, jullie heidenen, jullie waren dood door de misdaden en de zonden, vers 1. En dan werkt hij de doodstaat van die heidenen uit in vers 2. En dan sluit hij ze er allemaal bij in vers 3. Want dan zegt hij, onder de welke wij allen, of we nu Jood waren, we waren allemaal dood door de misdaden en de zonden. Ja, Paulus sluit zichzelf er ook in. Bij in. Hij zegt niet, u heidenen en ja, die Joden, maar ik sta er toch een beetje boven. Nee, wij allen. Dood door de misdaden. Hier staat het in vers 5. Dood door de misdaden. Of je nu midden in de wereld leefde als heiden, of keurig netjes als Jood in je godsdienst, dood door de misdaden. Kinderen der ongehoorzaamheid, kinderen des torens. Ongehoorzame mensen. Mensen op wie de toren van God ligt. En het is ook zo een diepe doodstaat. Want het is de catechisanten geestelijke dood, tijdelijke dood, eeuwige dood. Geestelijke dood dat we gescheiden zijn van Gods gunst en zijn gemeenschap. Tijdelijke dood dat we moeten gaan sterven. Ziel en lichaam zullen van elkaar gescheiden worden. En eeuwige dood dat is eeuwig gescheiden van God. Geestelijke dood wordt hier aangewezen. Zonder enige leven, beweging in geestelijke zaken. Kanttekening 2. Misdaden. Petrus van der Hagen, een oudvader, zegt, dat zijn al onze erfelijke zonden en dadelijke zonden. De zonden die we overgeërfd hebben en de zonden die we iedere dag doen. Dood door de misdaden en de zonden. De zonden, in vers 1, dat is meer ja, de algemene toestand van de zonden. Hier staat nog eens misdaden. Dood door de misdaden staat er in vers 1 en hier in vers 5 nog een keer dood door de misdaden. Weet je wat dat Griekse woord misdaden betekent? Dat Griekse woord, dat betekent eigenlijk, je valt ernaast, ernaast vallen. Je valt ernaast, misdaden. Dat ziet op onze overtredingen, we gaan de grens over. We leven in de zonden en we doen de zonden. En dat wordt uitgewerkt in vers 2. Die heidenen die wandelden naar de eeuw van deze wereld, die waren gericht op hier en nu. Op alles van deze tijd, die dachten helemaal niet aan de eeuwigheid. Die leefden puur werelds. Die wandelden naar de overste van de macht der lucht. Wie is de overste van de macht der lucht, jongeren? Dat is de duivel. Ze waren slaven van Satan. En Satan had hen in de macht. Nou, zie je in Efeze, wie werd daar gediend? Weet je het nog? Die godin, die vruchtbaarheidsgodin, Diana. Groot is de Diana van de Efeziërs. En Satan, ja, die haalde daar wel overwinningen. Ze hielden zich daar in Efeze bezig met allerlei occulte toverpraktijken. Ze hadden daar die toverboeken, weet je het nog, kinderen? Die toverboeken, die dure perkamenten rollen, die werden zomaar in dat vuur gegooid, hè, daar in Efeze. Toen die mensen bekeerd werden. Daar waren de overheden, de machten, de geweldhebbers, de geestelijke boosheden in de lucht, Efeze 6. En ze verkeerden allemaal in de begeerlijkheden van het vlees. Ze deden de wil van het vlees en van de gedachten. Met hun hele leven, hun eigen wil, hun eigen verlangens, hun eigen hartstochten volgen. Doen waar je zelf zin in hebt. Dat was het leven van de Efeziërs. En dan zegt hij, en wij waren dood. Dat was in het verleden. Wij waren allemaal kinderen des torens. En zo was het. En zo zou het ook zijn gebleven. Gemeente, wat is dat ernstig, onze doodstaat. Want nu gaat het ook over ons. Wij zijn ook dood door de misdaden. Dat is zo'n diepe doodstaak. Er is geen enkele beweging in geestelijke zaken, zegt die kanttekenaar. Wat wil dat nu zeggen? Nou, dat er vanuit jou, vanuit u, vanuit mij geen enkele behoefte is om God te kennen. Er is geen beweging om tot God te komen. Een diepe doodstaat, dood door de misdaden. En het is ook nog eens heel actief. We zijn misdadigers. Dat komt uit in ons hele leven. Wees eens eerlijk. Werelds denken. Niet gericht op de eeuwigheid, maar wel op deze tijd. Waar ben jij, waar bent u, waar zijn wij nu het meest mee bezig? Allemaal vol van deze tijd, van deze wereld, van de toekomst. Of ben je ook al gericht op de eeuwigheid? Of zo horizontaal leven, alsof alles met de tijd... Ja, alsof de tijd alles is en of met de tijd alles voorbij is. Alsof er geen eeuwigheid wacht. Denk je daaraan? Of denk je daar nooit aan? Je hebt nog tijd om te leven, denk je. Je bent 15, je bent 20. Je denkt nog een hele tijd. Dat weten we niet. Die roepstemmen die komen. Dat ongeluk. Of die ziekte. En dan kan het ineens zijn. Tijd. Voorbij. Eeuwigheid. En als je dan dood bent door de misdaden, dat betekent straks eeuwig ver van God. Dat is wat. Geliefde gemeente, jongeren, volwassenen, ouderen, zullen we daaraan denken. Werelds doen, ja, dat hoort ook bij die doodstaat. Werelds leven, werelds kleden, werelds kijken, werelds luisteren. Alles doen wat de wereld ook doet. Geen verschil of je naar de Elimkerk gaat of naar de kerk gaat of dat je niet naar de kerk gaat. Dat hoort bij dood. In de misdaden. En dat kan heel grof, hè. Je hebt mensen, nou, je zegt, dat zijn wereldse mensen. Dat zie je toch, hè. Die doen aan alles mee. Moet eens kijken wat die mensen doen. Misschien kijk je wel eens op die wereldse mensen neer en denk je, nou, ik ben toch eigenlijk nog wel een nette gergemmer. Ik ga zondags toch trouw naar de kerk. En ik ben best serieus. Maar die wereldse mensen... Misschien ben je wel zo'n, ja, hoe noem je dat, zo'n schakelaar. De ene keer doe je dit en de andere keer doe je het weer net andersom. Je schakelt wat. De ene keer ben je heel serieus en je leest in de Bijbel en je bidt. En het volgende moment dan doe je het weer helemaal anders. Dan ben je weer helemaal werelds. We kunnen dat ook heel godsdienstig doen. Dat je het soms heel mooi voorstelt, een mooi vernisje. dan lijkt het aan de buitenkant best allemaal keurig, netjes, degelijk. Maar uit de aarde aards zijn de doden, goddeloos vlees of vroom vlees. Maar vlees is vlees, of je nu uit die heidenwereld komt of uit die godsdienstige wereld. Gewaar dood door de misdaden. En we leven in de zonde, zoals een vis leeft in het water en een vogel in de lucht. Die is daar in zijn element. En zo zijn wij in de zonde, in ons element. En u zegt Paulus, nu was dat niet alleen bij jullie hoor. Maar toen wij dood waren door de misdaden en de zonden, dan zegt Paulus, dan wil ik wel op die laagste tree van de trap gaan staan. Ja, dan wil ik nog wel onder jullie buigen. Want wij waren dood door de misdaden. Maar heeft ons levend gemaakt met Christus. En daar gaat het om. Dat is het paaswonder. Heeft ons levend gemaakt met Christus. Dat is nu het paaswonder, het genadewonder in het leven van de Efeziërs. Hij heeft ons levend gemaakt. Hij heeft ons uit de dood van de zonde verlost door onze rechtvaardigmaking en wedergeboorte, kanttekening 19. In de levendmaking wordt een zondaar toch hersteld in Gods gunst, dat is de rechtvaardigmaking. En ook vernieuwd naar Gods beeld, dat is hier de wedergeboorte, de heiligmaking. Dat wordt in kanttekening 19 bedoeld. Je wordt in de levendmaking, in de rechte verhouding met de Heere hersteld. Als de Heer je een nieuw hart geeft, dan word je van dood levend gemaakt. Dan wordt die verhouding met de Heer weer hersteld. Dat je dat allemaal op hetzelfde moment nog niet weet, dat is wat anders. Maar van God uit, de levendmaking, dan gebeurt er wat. Dan wordt je staat veranderd, dan kom je in de staat van de dood. Vanuit de staat van de dood, in de staat van het leven. En ook komt er dan een proces op gang, de wedergeboorte, de vernieuwing, de heiligmaking en gemeente met Christus. Dan zegt Paulus, 30 jaar geleden is Christus uit de doden opgestaan in de hof van Jozef van Arimathea. Maar toen heeft hij zijn hele kerk, al zijn kinderen meegenomen, die al geboren en gestorven waren, maar ook die nog zouden geboren moeten, die op dat moment leefden, en die nog geboren moeten worden en nog moeten opstaan tot een nieuw leven. Toen heeft hij ze allemaal meegenomen. Hij heeft ons levend gemaakt met Christus. Hij heeft ons mede opgewekt. Ja, zelfs ons mede gezet in de hemel. In Christus Jezus. Dat is op paasmorgen gebeurd. En dat is nu het wonder wat ik aan jullie mag schrijven, gemeente van Efeze. En dat is nu het wonder wat we ook vanmorgen hier mogen zeggen. Tot al Gods kinderen heeft ons levend gemaakt met Christus. En dat is bij Paulus gebeurd. Toen hij daar bij Damascus op de grond neergeveld werd. En zei, wie zijt gij, Heere? Ik ben Jezus die gij vervolgt. Wat wilt ge dat ik doen zal? Toen werd hij levend gemaakt met Christus. En dat gebeurde in dit leven van die Efeziërs onder de prediking van Paulus. En nu moet het ook in ons leven gebeuren. Nu moet dat ook door het werk van de Heilige Geest in ons hart gebeuren. Levend gemaakt. Wat ga je dan zien? Ik ben een dode. Ik ben een dode zondaar. Maar dan komt er zo een droefheid naar God. Een heimwee naar God in je ziel. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen. Zo gaat je ziel dan schreeuwen naar God. Dan gaat een jongen van 15 naar de Heere vragen. Dan gaat een meisje van 16 dorsten naar God. Dan gaat daar een man van 55, die nog nooit zich om de eeuwigheid bekommerd heeft, vragen, hoe kan ik nog met God verzoend worden? Een vrouw van in de 80, zijn de doden, maar die worden levend gemaakt, gemeente. En wat is het een wonder als ik dan iets van Christus mag gaan leren zien. Want daar moet het naartoe. Hè? Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Als je dat eens mag horen als zo'n dode, vastgelopen zondaar. Dan mag je wel eens even ademhalen na zoveel bange tegenspoed. Maar wat is het nog rijker als die persoon heel duidelijk ontdekt mag worden. Hij is de waarachtige God en het eeuwige leven. Dan moet ik meer en meer ook mijn gronden gaan verliezen. Dan moet die gerechtigheid die alleen redt van de dood mijn gerechtigheid worden. Dan moet ik onder alles wat van mij is de dood schrijven. Mijn werken. Mijn leven verliezen. Maar dan moet zijn leven, Christus leven, mijn gerechtigheid worden. En ook in de heiligmaking. Dan ga je inleven, zijn de doden. Ellendiger en armer worden. Maar Christus die ons leven is. En dat wordt uiteindelijk straks voltooid in de heerlijkmaking. Hier is het levendmaking, rechtvaardigmaking en heiligmaking, maar straks ook de heerlijkmaking. En het ligt vast, als op onwrikbare steunpilaren. We gaan het zingen, Psalm 111, vers 5. Het is trouw, al wat hij ooit beval, het staat oprecht en waarheid pal, als op onwrikbare steunpilaren, Psalm 111, vers 5. Paaswonder in het leven van de Efeziërs. De bron van dit wonder. De omschrijving van dit wonder. Maar nu ook de belijdenis van dit wonder. Want dan staat er tussen haakjes nog. Uit genade zijt gij zalig geworden. En hier richt Paulus zich direct tot Gods kinderen uit heidenen en joden. Hij spreekt hen aan. Eerst heeft hij het over wij. Wij. Dood door de misdaden heeft ons levend gemaakt met Christus. Maar uit genade zijt gij zalig geworden. Dan is dat wordt dat paaswonder nog eens onderstreept. Door genade bent u gezaligden, letterlijk in het Grieks. Tussenzin, tussen haken erbij gevoegd. En straks verder in vers 8 uitgewerkt. Want uit genade zijt gezalig geworden door het geloof en dat niet uit u, het is Gods gave. Hier zegt Paulus, het is vrije gunst die eeuwig God bewoog. Het is alsof Paulus even zijn schrijfgereedschap neerlegt. Alsof hij even zijn stem stokt. En hij even niet verder kan van ontroering. Maar God die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde waarmede hij ons lief gehad heeft. Ook toen we dood waren door de misdaden heeft ons levend gemaakt met Christus. Dat kun je toch bijna niet zeggen. Dat kun je toch alleen maar iets van proberen te stamelen. uit genade bent u gezaligden. Dat is toch vrije gunst. Dan mag je toch nooit vergeten, kinderen van God in Efeze. Dan mag je toch nooit vergeten, kinderen van God in Schravenpolder of waar u ook vandaan komt. Als we iets van de ondankbaarheid van het menselijk hart kennen, zegt Calvijn, dan is deze tussenzin niet overbodig. Als je iets van je ondankbaarheid, je vergeetachtigheid leert kennen, dan zeg je, Heer, mag ik nu iedere dag iets van deze tussenzin beleven? Uit genade zijt gij zalig geworden, want dan zal ik altijd laag blijven en dan zal ik altijd ook leeg blijven. Want er is niets van mij, ik roem in vrije gunst alleen. Ga daar eens over denken, zegt Paulus. Zullen we daar samen over denken, zegt Paulus. Uit genade zijt gij zalig geworden. Genade, genade. Ken je dat woord, gemeente? Kent u, ken jij dat woord genade? We zeggen het zo vaak, uit genade. Maar als je nu zo'n grote misdadiger bent en je krijgt genade, je krijgt vrijheid, je mag uit de gevangenis, dan beleef je genade. Als je nu eigenlijk je doodvonnis hebt gehoord, je moest sterven. Die mensen waren er in de oorlog, hè? We denken in deze dagen weer aan de Tweede Wereldoorlog. En dan gebeurde die mensen, die zaten in de dodencel. En dan kregen ze genade, die kregen vrijheid. Nou, dan ga je genade. Ja, dat woord genade, dat krijgt dan wel waarde voor je. En nu zijn we doodschuldige zondaren. En als je dat nu gaat doorleven, dan wordt genade, genade. Die mensen zijn er ook, hè. En er zijn er ook van die mensen, die waren er in ons midden. En die mogen nu al eeuwig roemen van die genade bij de Heer in de hemel. Genade, genade, genade. Dat is wat zo'n arme zondaar genade mag krijgen. Genade. Kijk. En op de leerschool van de Heere Jezus Christus, dan krijg je lessen en dan ga je steeds dieper dat woord genade leren. Paulus die kende genade op de weg naar Damascus, het jaar 35, 34, 35. Nu is het jaar 60. Dan ben je zo'n 25, 26 jaar verder. Dacht je dat Paulus niet dieper wist wat genade was? Dat is toch zo, kinderen des Heren. Is dat ook zo in uw leven? Als je nu mag terugkijken. Uit genade zijt gezalig geworden. Het was 25 jaar geleden een wonder. Maar dat is nu na 25 jaar of na 30 jaar toch nog een veel groter wonder. Uit genade zijt gij zalig geworden. Want ik ben een dode. Ik ben een dode zondaar. En alles van vers 2 en 3 zit hier van binnen in mijn hart. Of je nu apostel bent, net als Paulus, of gewoon een gemeentelid. Hè? Of je dan een ambtsdrager bent of gemeente, dat maakt allemaal niks uit. Want dat zit allemaal hier, zijn de doden. En als God niet naar ons om zou zien, dan was er geen genade en geen gratie. En als de Heere dat nu wel heeft bewezen, dan wordt genade, genade. En dan gaat de hele mens daartussen uit. En uit genade zijt gij zalig geworden. Dat is ook nog even opmerkelijk, gemeente, die Griekse werkwoordsvorm. Die ziet op een handeling uit het verleden. Dat is dus gebeurd. Maar dat heeft zijn uitwerking in het heden. En dat blijft zo. Dus nu heeft de Heere zalig gemaakt uit genade. En dat blijft zo. En niemand zal die kerk uit de hand van Christus rukken. Gij zijt gezaligden. Ze zijn nu al zalig en ze worden straks eeuwig zalig. En jongens en meisjes, eeuwig zalig, dat betekent dat je eeuwig vol van God bent. En wanneer is een mens eeuwig vol van God? Dat is niet in dit leven, dan is dat soms maar even. Maar straks is het voor altijd. Dan zullen ze de eeuwige zaligheid ontvangen. Wij steken het hoofd omhoog, wij zullen de eerkroon dragen. Dan zullen ze die kroon des levens ontvangen. En dan zullen ze die kroon ook weer neerleggen aan de voeten van het Lam, van de Heere Jezus Christus. Want dan is het onverdiende zaligheid, heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen hier, af en toe mag je dat wel eens zeggen. Maar dan straks, eeuwig, uit genade, zijt gij zalig geworden. Door genade, zijt gij gezaligden. Wat een wonder in die tussenzin, hè. En nu kan niemand aan dat werk van God komen. Wat de Heere eens vast heeft gegrepen, dat houdt hij voor eeuwig vast. Jongens en meisjes, kinderen in de kerk. Maar God. Die tekst van morgen is net als de vinger die naar boven wijst. Maar God. Waar moet je zijn? Met je dode hart. Bij God. Jongeren. Bij God moet je zijn. Of je nu midden in de wereld leeft, goddeloos. Of een beetje godsdienstig. Of een beetje schakelen. Wie we ook zijn, gemeente. Maar God. Het zal bij God vandaan moeten komen. En het kan bij God vandaan komen. Eerst dood, kinderen des Heren. Nu levend. Dat is het wonder. En uit genade zijt gij zalig geworden. En nu moet je hier, kinderen des Heren, nog zo vaak die dood in je waarnemen. Hè? Dan moet je zeggen, zijn de doden, ja dat is nu mijn leven, dat is nu mijn bestaan. Ik kan me nergens van mezelf brengen. Zijn de doden. Wij die leven, zegt Paulus op een andere plaats, worden altijd overgegeven in de dood om Jezus wil. Omdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. En dan is het toch waar. Wat de dichter zegt, de Heere zal het voor mij voleinden. Uw goede tierenheid, Heere, is in eeuwigheid. Laat niet varen. De werken uwer handen. Amen. Laten we eindigen met gebed. Heren, dan konden wij daar ook maar iets van stamelen. Want wie zou daar nu iets van kunnen zeggen over deze rijke tekst, deze rijke woorden. En toch, het is geprobeerd. En zou u dan verder willen brengen. De krachtige toepasser. De stille naprediker. Wilt u het nog wat uitbreiden, Heren. In de gedachten. Met uw woord. En zegen ons zo. Ook in het overige van deze dag. Onze ambtsbroeder in de leesdienst. En mij in de zustergemeente. En vanavond zo. Onder het onderwijs van de catechismus. En zo bidden we om een zegen voor deze zondag op alle plaatsen van uw heerschappij. Vergeef ook genadig wat niet was naar de reinheid van uw huis. En wilt u ook geven dat we ermee in u zouden mogen eindigen. Met wat u gaf. Om Jezus wil. Amen. Psalm 138, vers 4. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Wij zingen nu Psalm 138, vers 4. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.